De afgelopen periode hebben we weer superboeiende mensen mogen ontmoeten in de diverse episodes van de Try a Different Angle podcast. Kim, ik denk dat het hoog tijd is om eens te reflecteren en eens even terug te kijken. Hè.
Ja, want er is heel wat inspiratie gepasseerd. Er zijn heel veel uiteenlopende tips en tricks gedeeld. Dus misschien moeten we de belangrijkste er nog maar eens uithalen voor wie het gemist zou hebben.
Klopt, klopt. Ik weet niet, heb jij een voorkeur? Wil jij ergens mee starten?
Goh, nee, ik denk dat we eens terug kunnen kijken naar een aantal van de grote namen op het lijstje. Ik zie daar Johnson & Johnson staan, die jij geïnterviewd hebt.
Ja.
Ik zou zeggen, laat ons daarmee starten.
Dat was een zeer boeiend gesprek. Tim, die heeft mij heel, heel leerrijke dingen gedeeld. Ga zeker eens terugluisteren naar de episode, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Als er zoveel boeiende learnings zijn, dan is het altijd moeilijk om te kiezen. Hè? Maar als ik er eentje mag uithalen, dan is het toch wel zingeving, purpose. Daar heeft hij vrij uitgebreid over gesproken. Ze zitten in een sector waarin zingeving eigenlijk een evidentie is natuurlijk. Want hij vertelde het verhaal van ja, al onze mensen beseffen ook wel dat met hun onderzoeken en de ontwikkeling van medicijnen, dat zij letterlijk levens kunnen redden. En op het moment dat zij hun job niet goed zouden doen, of niet goed genoeg, of niet snel genoeg zouden doen, ja, dan kan dat letterlijk over leven en dood gaan. En we zien dat binnen welzijn, maar vooral ook werkgeluk, ja, dat concept purpose toch wel een belangrijke is. Mm-hmm. Hè?
Wat ik me nu afvraag dan, je zegt ja, het is toch wel een heel belangrijke sector en de druk is groot. Weegt die purpose dan weegt dat dan op tegen het werkplezier en het werkgeluk van de mensen?
Als ik dit mag geloven, zeker wel. In die zin, ik zeg het, het gaat heel vaak over leven of dood. Ze zitten daar met heel strakke deadlines. Is ook een multinational gegeven. Moeten we ook niet onderschatten. Mm-hmm. Daar staan gewoon keiharde doelstellingen op jou te wachten. En de cijfers moeten kloppen, punt. Dus ik denk, en dat is een verhaal dat ik ook op andere plekken heb gehoord, ik denk dat niet voor iedereen is weggelegd. Maar als je weet wat je doet en vooral waarom dat je het doet, ja, dan zien we toch dat stukje zingeving wel enorm kan bufferen tegen ongezonde stress. Hè?
Ja, want dat zien we dan eigenlijk bij Vlotter ook terug. Dat belang van die why, dat we dan eigenlijk van bij Simon Sinek kennen, hè, dat je eerst moet weten waarom je iets doet, wat de visie achter iets is, voordat je nog maar kan beginnen bouwen aan de why, aan de how en de what. Mm-hmm. En ik denk, als ik dan eventjes naar onze praktijk van elke dag terugkijk, hè, dat we heel veel bedrijven ontmoeten die willen werken aan welzijn en werkgeluk, en dat de meesten heel snel naar die wat springen. Wat gaan we eens doen? Welke actiepunten gaan we doen? En soms vergeten van toch eventjes dat stapje achteruit te zetten om te kijken van, hey, hoe kunnen we hier zingeving achtersteken of wat is de visie hierachter?
Mm-hmm. Mocht je nog op zoek zijn naar leestips, start with why, Simon Sinek. Hij heeft ook heel vlotte en boeiende TED-talks en video's online staan. Ik kan het inderdaad alleen maar aanraden, want als je weet waarom en je mensen weten ook waarom en als die waarom dan ook matcht met elkaar, dan zijn we vertrokken voor mooie dingen. En ik denk, het matchen van die waarom-vraag, hè, op verschillende lagen binnen de organisatie, ook op de verschillende diensten, ja, dat brengt mij dan weer bij het gesprek dat ik had met Port of Antwerp Bruges, Christine van Varenberg. En een van de uitspraken die zij deed, als ik het mij goed herinner, had ik de microfoon al uitgezet op dat moment. Ja, dat gebeurt wel vaker, dat heel boeiende dingen nog gezegd worden als we al gestopt zijn met de opname. Maar zij zei, kijk, HR moet hoogdringend eens stoppen met vragen te willen beantwoorden die de werkvloer niet stelt. En dat is een heel belangrijke, want heel vaak zien we, als er dan toch vanuit die why wordt gewerkt, dat een concept is dat zo vanuit eigen overtuiging, eigen ervaring in elkaar wordt gebokst. En dan plots ontstaan er allerlei ideeën die misschien heel mooi zijn voor een bepaalde dienst of voor een aantal individuen. Maar is dat dan wel wat de werkvloer echt nodig heeft? Ik denk dat ook een heel belangrijk aspect is om mee te nemen.
Hè? Ja, is ook een waar ik dan bij deze aan denk. Is er worden heel vaak initiatieven opgezet op basis van een bevraging, een tevredenheidsbevraging met mensen. Belangrijk om te weten wat er leeft, wat hun noden zijn, wat hun wensen zijn. Maar de interpretatie van die gegevens is ook belangrijk, want je kan weer op dezelfde manier gaan invullen. Ah, hier komt uit dat er een probleem is met, ik zeg maar iets, stress. Maar dan vraagt het toch weer dat zoektochtje meer naar van waar komt die stress om die oorzaak aan te pakken, in plaats van, we zullen ze dan leren om te gaan met stress. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk altijd dat stapje naar beneden gaan. Hè? Als je wil, kan je vanuit die why vertrekken, maar je zal de andere stappen altijd moeten zetten. Hè?
Ja, ik las trouwens vandaag nog een heel mooie quote bij onze IJslandse collega Hedin in dit kader. Als ik me niet vergis, heeft hij het ontleend van de Corporate Rebels in Nederland, waarin dat dan een dialoog tussen de onderneming of de werkgever en medewerkers ontstaat. Hè. En dus de onderneming of de werkgever stelt in vraag van oké, dus als we het goed begrijpen, dan willen jullie mentaal welzijn op het programma zetten. Waarop de medewerkers antwoorden, ja, inderdaad. Hè, want laat ons eens kijken hoe dat we de werkdruk kunnen verlichten. Laat ons eens kijken hoe dat we kunnen komen tot een gezondere balans. Hè, evenwicht werk-privé. Wij spreken liever over een werk-privé blend, want het hoeft geen statisch verhaal te zijn, maar toch. En laat ons eens onderzoeken hè, waar mensen als wij gezond en gelukkig van kunnen worden. En dan geeft de werkgever als antwoord terug, ah wel, we zullen een yoga-sessie organiseren tijdens de middag. Ja, dan zijn we dus antwoorden aan het geven die helemaal niet relevant zijn op de vragen die gesteld worden. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè.
Ja. Ik zit al
op de stress.
Ja, het geeft stress, maar het komt goed. Het komt helemaal goed. Want met Emtex, met de drie dames van Emtex, heb ik een interessant gesprek gehad. En daar ligt in een kleinere KMO, dus het is niet zo'n grote omgeving, daar leggen zij voor hun welzijnsbeleid de nadruk vooral op het gezondheidsaspect, een zittend beroep, ook in de wetenschappelijke sector trouwens. En waar er toch het gevoel was van, we besteden veel aandacht aan elkaar en aan de goede band, maar er mag nog een beetje meer beweging bij komen. En daar doen ze dus allerlei activiteiten die niet alleen de beweging, maar ook de verbondenheid stimuleren tussen de collega's. Zodat het eigenlijk nog een dubbele factor heeft. En dan is het niet zomaar de yoga-sessie om voor de fun, maar wel, we leren elkaar beter kennen en we zijn ook nog gezond bezig. Dus.
Ja, ja en even voor de goede orde, ik heb zeker ook niks tegen een yoga-sessie, als het even kan, liefst niet tijdens de middagpauze. Maar bon, hè, het is dan beter van een yoga-sessie te hebben dan helemaal niks. Maar als het enkel dan om die yoga-sessie gaat, daar knelt het schoentje. Want wij kijken naar welzijn en werkgeluk als een gedeelde verantwoordelijkheid. En als ik een fundamentele vraag heb, die dan eigenlijk symptoombestrijdend beantwoord wordt, waarbij ook nog eens alle verantwoordelijkheid toch wel naar één partij wordt geschoven te vaak, ja, dan krijg ik het moeilijk. Vooral als dat het enige is dat er dan op tafel ligt. En dat blijkt heel vaak het geval te zijn. Dat is net het fijne, denk ik, ook aan de bedrijven die we interviewen. Daar streven ze echt wel naar die duurzame aanpak. Die stap verder. En jij sprak net over Emtex als KMO. Goh, laat mij vooral het bruggetje maken naar toch nog een hele grote speler. In België, belachelijk klein, als jij hen hoort, hebben nogthans een bruisend, borrelend, prachtig kantoortje, als ik mijn contactpersoon mag geloven, in Brussel. In vergelijking met andere landen is dat inderdaad misschien eerder bescheiden wegens maar een paar verdiepingen en maar, ik denk, een honderdtal medewerkers hier in België. We hebben het over Google. En bij Google, ja, daar gaan ze echt op zoek naar hoe kan ik het zo gemakkelijk mogelijk maken voor mijn medewerkers? Want zij gaan werkgeluk als een zeer breed concept definiëren, waarvan dat ze zeggen, kijk, als mensen zich goed in hun vel voelen, ja, dan zijn we vertrokken. Dus komen mensen die in de rush van alle dag misschien wel iets vergeten zijn thuis, komen die op kantoor aan en denken die, oh nee, ik ben mijn tanden vergeten poetsen. Ja, die hebben echt gewoon al hetgeen dat ze nodig hebben binnen handbereik. Vinden die, Kim, dit gaat jou verbazen, want dat heb ik nooit voor bij ons op kantoor, maar vinden die bijvoorbeeld eens een oplaadkabeltje niet? Of vinden die, weet ik veel, hè, iets dat ze nodig hebben voor hun computer niet direct. Ja, daar staan de muren vol met handige bakjes, waarvan iedereen weet, kijk, daar kunnen we terecht voor toebehoren. Waarom ik ooit een vraag kreeg trouwens, toen ik daarnaar verwees op een workshop. Ja, en is er dan ook iemand die ervoor zorgt dat al hetgeen dat er ontleend wordt ook weer braaf terugkomt? Want in het bedrijf waar die persoon werkte was de opmerking, ja, bij ons, wij moeten een hele lijst met namen noteren van wie wat komt ontlenen, want anders zien we het nooit terug. Ik denk dat dat ook heel veel zegt over het type mens waar bij Google heel duidelijk over gesproken wordt rond deze is geen werkcultuur die voor iedereen is weggelegd. We vragen veel van onze mensen, niet enkel op vlak van prestatie, performance, maar zeker ook op vlak van attitude, want ja, een stukje ownership, denk ik, dat we daar zelfleiderschap ook wel. Waardoor dat er geen lijstjes moeten aangelegd worden. Want ja, nemen we iets van een bepaalde plek, dan gebruiken we dat tot we het niet meer nodig hebben. En dan leggen we dat terug op die plek. Klaar. Dat is echt de manier waarop dat ze daar binnen Google ook mee omgaan.
Ja. En ik zie als ik zo'n lijstje erbij zie ik eigenlijk twee bedrijven die daar ook wel mee bezig zijn. Bij Topdesk bijvoorbeeld zeggen ze ook, onze cultuur, een beetje gelijkaardig, hè? Niet iedereen past bij onze cultuur, maar als je bij onze cultuur past, dan ben je er ook wel deel van uit. Dan heb je er de lusten, maar ook de plichten van. En dat is toch eigenlijk wel een heel mooie, dat je je engageert voor iets, maar dat je dat met plezier doet, omdat je ook weet, ik krijg er heel veel voor in de plaats.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, de lusten en de lasten, dat is een beetje zoals in het huwelijk misschien. Wat dat mij terugstuurt naar de haven van Antwerpen, hè, want daar maakte Christine heel mooi de vergelijking van, kijk, samenwerken is eigenlijk hetzelfde als samenleven. Op een moment dat jij je collega's kiest, want daar moeten we niet flauw over doen, die kan je kiezen. Vaste familie, bloedverwanten niet direct, maar uw gezin, toch uw partner, daar kies je ook voor. En als je dan kinderen op de wereld zet, dan doe je dat echt wel met de intentie om die zo gezond en gelukkig mogelijk door het leven te laten dartelen. En gaat dat even wat minder, ja, dan ga je er ook voor zorgen dat die zo snel mogelijk terug in goede doen zijn. Dat zijn dan die fameuze lasten die ook weer lusten kunnen worden. Want in een gezonde samenwerking wordt dat ook een wederzijds verhaal. Mm-hmm.
En dan is het toegestaan dat je eens een mindere dag hebt of dat je kwetsbaarheid laat zien, mm-hmm, ten opzichte van de goede dagen waarin dat je dan in topvorm bent. Mm-hmm. En dan zeg Griet, maar dan denk ik ook aan Easy, hè, want zij gebruiken het concept van liefde op de werkvloer. En pas op, moeten we er niet te veel tekeningsjes bij gaan verzinnen. Maar het stukje je medewerkers graag zien vanuit het bedrijf, dat heeft wel iets, hè?
Dat heeft zeker iets. En ja, ik kan het natuurlijk niet zo sexy klinkend verwoorden als Thomas van Eekhout van Easy het kan. Maar die liefde op de werkvloer, dat hoeft helemaal niks romantisch te zijn, maar dat is eigenlijk wel zo een basispremisse om samen door het leven te gaan. Want ook daar moeten we niet flauw over doen. Allee Kim, ik zit meer uren met jou opgezadeld dan met de liefde van mijn leven.
Hè? Dat klopt.
En als dat dan in een lastige relationele context gaat, als dat over ik zeg maar wat conflicten en misschien zelfs agressie gaat, ja, dan zijn we het onszelf wel heel erg moeilijk
Absoluut.
Aan het maken voor heel wat uren in ons leven. In dat kader ben ik het trouwens helemaal niet eens met Adam Grant, toch wel een management guru, hè. Die stelt van ja, mensen die ervan overtuigd zijn dat werken, samenwerken hetzelfde is als samenleven, dat klopt niet, want je hebt geen ontslagmogelijkheid binnen een gezinsleven. Ben ik het niet mee eens. Naast het feit dat mensen kunnen scheiden, zie ik toch ook helaas wel heel wat mensen die ook ja, zelfs familiebanden doorknippen. Ouders die niet meer met kinderen praten en vice versa. Wat toch ook een soort van exitprocedure is.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat je de... Je kan het niet één op één allemaal gelijk trekken, maar ik denk wel dat je samen kan beslissen dat een samenwerking eindigt of dat het niet meer hè, matcht. Dus ja, denk het wel.
Ik denk ook die beslissing durven nemen, dat ook een hele belangrijke is. Want we zien toch heel vaak ook mensen die moeilijke gesprekken uit de weg gaan. Niet durven zeggen van kijk, we hebben nu alles geprobeerd en we zien de toekomst met jou niet verder. waardoor dat we soms op dwaalsporen terechtkomen. We gaan weer niet over de cactus beginnen, Kim. Ik hou mij in, het is beloofd. Maar dan zie je toch soms ja, heel scheef getrokken situaties ontstaan van mensen die ofwel ergens geparkeerd worden, ofwel ergens weggepromoveerd worden, waar dat je niet anders van kan dan je vragen bijstellen. Jij had onlangs zelf nog de situatie gehoord binnen een bedrijf waar dat we mee samenwerken, van iemand die in een leidinggevende positie terecht was gekomen, tegen wil en dank en tegen kunnen en beter weten in. Maar bon, het was nu zo. Dus weet je wat, dan maken we die maar, als blijkt dat het echt niet werkt, hè, dan maken we die maar hoofd van een bepaalde dienst. Ja, maar ja, dat is een promotie waarvan dat je eigenlijk een voorbeeld geeft, of waarmee je een voorbeeld geeft, waar dat je toch echt van kunt afvragen van, is dat dan het beeld dat we willen geven binnen onze
organisatie? En helpt dat die persoon in kwestie dan om, hè, want het gebeurt met de beste bedoelingen altijd, maar helpt die persoon dan om te kunnen groeien als mens of iets uit die ervaring te kunnen leren, wat toch ook wel aspecten zijn die in welzijn en werkgeluk een heel belangrijke rol spelen. Hè?
Absoluut, en dat leren, dat brengt mij weer terug bij Google, waar ze het leren echt inwerken in de dagelijkse cultuur. Zij toonde mij, Michiel van Google, die toonde mij daar een van de ontmoetingsplekken. Hebben heel veel kleine, gezellige plekjes waar een koelkast staat, waar je iets kan eten, iets kan drinken. En die koelkast bijvoorbeeld is zo één voorbeeld van nudging dat ze toepassen. Dus waar ze de gezondere varianten achter de transparante deuren zetten op ooghoogte. En de ongezondere varianten die staan in de koelkast onderaan, waar dat er eigenlijk zo een soort folie voor het glas is aangebracht, zodoende dat niet in één oogopslag zichtbaar is. Nudging op een gemakkelijke, laagdrempelige manier het leren mogelijk maken. Van gezonde gewoontes in dit geval.
Ja, hè? Absoluut. Het gewenste gedrag zichtbaar maken, zonder met het vingertje te wijzen, maar eigenlijk ervoor zorgen dat je bijna niet anders kan dan het gezonde of het juiste gedrag stellen. Mooi. Wat missen we nog, Riet? Ik denk dat we nog eens moeten kijken over wat jij bij Engenius geleerd hebt.
Ja, wel, daar ging het over ook heel veel aspecten. Maar vooral het statuut onafhankelijk werken vond ik een hele fijne daar. Laat ons eens kijken hoe dat we de nodige flexibiliteit kunnen bieden waar iedereen vrolijk van wordt, waar iedereen ja, op de best mogelijke manier rond aan de slag kan. En dat hoeft niet per se een vastgetimmerd arbeidscontract te zijn. Dat kan ook een freelance-statuut zijn. En dat hoeft ook niet per se de rest van je leven zo te zijn. En mensen daarvoor een stukje ja, vrijheid ingeven, autonomie ingeven en ze vooral ook, en dan zitten we weer bij dat leren, hen daarmee in begeleiden, in opleiden. Zorgen dat ze bewuste keuzes kunnen maken omdat ze weten welke mogelijkheden er zijn, waar de heren van Engenius echt wel ver in gaan. Hè. Dat is eigenlijk een hele mooie, want dan zijn we mensen aan het stimuleren en ondersteunen ja, over de grenzen van onze samenwerking heen mogelijk. Hè. En dat is ook iets dat ik trouwens bij BLCC enorm terugvond. Niet enkel hoorde tijdens het gesprek, want Kim, jij kent BLCC ook heel goed, het Taleninstituut. En zij werken heel erg ook rond de drie V's. Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. En die vrijheid is een belangrijke. We werken ook met heel veel freelancers. We laten je vrij, maar we creëren zo'n warm nest dat je je goed voelt. Ik denk dat we bij BLCC heel veel geleerd hebben, want dat is exact wat wij binnen Triangle ook willen doen. Hè?
Ja, absoluut. Onze tribe is daar eigenlijk ook op gebouwd. Hè? We werken met mensen samen. We hangen die niet aan workcontracten en exclusiviteit vast, maar we zorgen ervoor dat zij zich wel verbonden, steeds verbonden voelen met de tribe, hè? Onze Triangle tribe, waardoor dat er heel mooie dingen samen kunnen groeien en gebeuren, ook al zijn we met z'n allen freelance met elkaar verbonden, absoluut.
Ja, en dat is de feedback die we ook echt wel krijgen van onze tribe. En wat ik een heel mooi compliment vond, toen we in februari van dit jaar, 2023, een nieuwe recruteringsronde hadden, toen kwamen er 7 mensen op ons pad waarvan we zeiden, yep, we zien, we voelen, we horen de match. En van die 7 kwamen er begot 4 als connectie binnen vanuit een bestaand tribe-lid. Hoe mooi is dat? Want Heel vaak zien we daar ook dat er naar buiten toe wel een mooie boodschap wordt opgehangen, maar binnen blijkt het dan een heel ander verhaal. Ik denk dat dat toch wel de mooiste bevestiging is van het feit. Als mensen zeggen, hey, ik ben verbonden aan Triangle, ze zoeken daar nog iemand, heb je geen zin om? Dat is het schoonste compliment Absoluut. Dat je kunt krijgen. En dat hoor ik bij BLCC ook heel erg. Zij gaan trouwens ook enorm inzetten op die verantwoordelijkheid. Ze vertalen het vooral als een vaardigheid, zijnde ondernemerschap. En het zinnetje, if you see a problem, you own it. Dat is een zinnetje dat Kathleen Heireman deelde. Millie Dekke, ik heb dat sinds het gesprek met BLCC al heel wat keren gebruikt, want daar zit echt wel iets in, hè?
Ja, en het is bij mij ook blijven hangen, omdat het moeilijkste is die aanspreekcultuur in bedrijven en de feedback en alles wat daar rond hangt, dat blijft een uitdaging. We denken dat we allemaal niet anders doen en we doen niet anders dan communiceren, maar eigenlijk gaat het zelden over die fundamentele dingen waar we elkaar op mogen en moeten ook aanspreken. En dat zinnetje drukt dat voor mij helemaal uit. Mm-hmm. Je hebt het gezien, dan kun je het niet meer ontzien. Mm-hmm. En dat kan je toepassen op gewenst/ongewenst gedrag. Je kan dat toepassen op veiligheidssituaties. Je kan dat eigenlijk overal gebruiken. En dat maakt het wel heel sterk.
Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat ook voor een stukje aanleunt bij waarden. Waarden die ik bij GTB heel erg terug ben tegengekomen. Zij hebben er een woordspeling mee gemaakt, vibes. En we vertaalden het dan door good vibes. Hè. dat waardegedreven samenwerken, ook niet altijd evident. Ik denk dat je daar ook heel wat vraagt van mensen, maar ook van de organisatie. Want we zien nog veel te vaak waarden heel mooi als decoratief element op muren in vergaderzalen staan. Maar hoe doe je ze leven? Hoe zorg je ervoor dat ze echt tot hun recht komen en dat je er echt een verschil mee kan gaan maken? Ik denk dat we daar allemaal nog werk aan de winkel hebben. De ene organisatie staat een eind verder dan de andere. Maar ik denk dat TTL daar ook een heel zinnig aspect in heeft aangehaald. Want kijk, waar het eigenlijk om gaat als we willen komen tot werkgeluk, dat zijn de mentale skills van mensen. Die ontwikkelen. De nodige support rondgeven en vooral ook het bewustzijn creëren van hey mannen, at the end of the day start het hier bij zelfleiderschap. Ja, dat is een hele belangrijke, want hoe vaak zien we mensen niet kijken naar elkaar? We hebben waarden, dus ik ga even wachten om te zien of dat mijn collega's het wel juist toepassen vooraleer dat ik in de pas ga lopen. Nee, als je een goede vriend wilt hebben, dan moet je in eerste instantie zelf een goede vriend zijn. En dat geldt op de werkvloer ook, denk ik. Hè?
En daar maak je de brug tussen het zelfleiderschap en dan de verantwoordelijkheid die toch de organisatie heeft, die gedeelde verantwoordelijkheid, waar we het regelmatig wel eens over hebben. Omdat je kan niet verwachten dat die werknemers dan die waarden allemaal mooi leven, hè, en daar op een positieve manier mee omgaan. Ja, je zal het als organisatie ook zelf moeten waarmaken en het goede voorbeeld geven van de hoogste manager tot iedere medewerker. Ja, daar zit soms ook nog wel een ruis op die lijn. Bij het, jullie krijgen ownership. Maar waar zit het kader? Waar zit de context? Daar is wel veel werk aan, denk ik.
Ja, wat betekent dat? Ik denk dat dat ook nog een hele belangrijke is om mee te nemen. En als mensen het gevoel hebben dat ze niet goed weten van tot waar mag ik gaan? Mm-hmm. Oké, we hebben hier een speelveld, maar is het begrensd? En waar bevinden zich die grenzen? En wat is het gevolg? Hè? Als ik dan die grens niet helemaal goed in kaart heb of niet helemaal respecteer, wat hangt daar dan aan vast voor mij? Dat zijn allemaal aspecten om liefst op voorhand preventief te bespreken. Hè?
Zeker en vast. En ook het leiderschap, hè? Ook je leidinggevende, daarin heel goed te begeleiden. Krijg dikwijls de vraag of de opmerking, oh Kim, als we dat ook allemaal nog moeten doen, hè, vanuit leidinggevende. Maar eigenlijk is dat niet zo moeilijk, maar je moet het wel mee uitdragen. En bij Topdesk doen ze dat op een niet compleet unieke manier, maar toch wel een beetje
een
anders.
Een bijzondere manier.
Ja, een bijzondere manier, anders dan anders. Daar kiezen ze ervoor om iedere medewerker twee leidinggevenden te geven. Ene die functioneel op de resultaten zit en de planning en hoe gaan we ons werk organiseren. En elke medewerker heeft ook een leidinggevende coach, waarbij zo'n aspecten ook regelmatig bevraagd en aangehaald worden. Dus daar kom je ook op die twee kanten uit, dat zowel de relatie als de resultaten telkens van boven op de agenda gezet worden.
Ja, met ook oog voor het menselijke karakter van die leidinggevende. Want dat is eigenlijk een hele mooie. Hè? Ik hoorde mezelf onlangs de gemiddelde leidinggevende vandaag beschrijven niet enkel als de witte raaf, maar eerder als een purperen raaf met groen bollen. En niet langer als het schaap met 5 poten. Nee, het is dan die purperen raaf met groen bollen. En liefst dan ook nog met 6 poten. Want Millie Dekker, er wordt wel wat gevraagd van onze leidinggevende vandaag.
Absoluut.
En als je dan Esther Perel mocht geloven, dan wordt dat relationelen op de werkvloer belangrijker naarmate de werkende generaties jonger worden. Mensen, vooral jonge mensen, gaan ook heel andere verwachtingen hebben naar hun werkgever, naar hun werkplek toe. En als wij dan ja, toch als iets rijpere collega op de werkvloer, hè, wat dat we toch vaak zien in leidinggevende posities, ja, als wij op een heel andere manier naar dat werk kijken, ja, dan gaat er heel veel van mij vragen als ik verwachtingen moet inlossen waarin ik mezelf totaal niet herken. Dus dat dan in een soort duobaan kunnen gieten, dat lijkt me wel een hele fijne. Ik durf daar zelfs eigenlijk loskomen van het concept duobaan. En ik weet niet of je het fenomeen kent, Kim, van dynamic subordination. David Marquet, onze Navy SEALs-specialist, turn the ship around. Nog een leestip dat ik jullie graag meegeef. Ja, die heeft dat heel mooi ook toegelicht, onder andere in dat boek, waarin dat hem zegt, kijk, leiding geven, dat gaat niet over de sterkste in uw team zijn, dat gaat niet over de beste op alle vlak zijn. Dat gaat vooral over uw team goed kennen en uzelf goed kennen. Sterktes en minder sterke punten goed in kaart hebben en weten wie dat vooral op welk aspect en op welk moment de leiding moet durven nemen en dus ook de leiding moet durven krijgen. En ik denk dat dat wel eens het model ook van de toekomst kan zijn, want we zijn in zo'n veeleisende maatschappij terechtgekomen, zo'n diverse maatschappij op alle vlakken. Allee, ik zie mezelf niet in staat om alle behoeften binnen ons team op mijn eentje te gaan invullen in die leidinggevende positie. Ik ben heel blij dat jij naast mij staat, hè, my wing woman. Want de dingen waar ik minder goed in ben, die kan ik zonder schroom ook aan jou vragen. En ik denk dat dat omgekeerd ook is.
Absoluut. En dat moet binnen teams in de toekomst ook nog meer kunnen. Dat het stukje hiërarchie, dat we dan misschien klassiek kennen, hè, met een hoger loon en een grotere auto, dat op een bepaald moment hopelijk eens vertaald wordt in kan iedereen doen waar dat hij het beste in is, het meeste bijdraagt op alle vlakken, hè, of op één vlak, maar dan uiteindelijk iedereen draagt bij aan alle vlakken in de werkomgeving. En misschien gaat dat ook wel een stukje helpen om die werkdruk en alle angsten die daar rond liggen, om dat ook wat te verminderen.
Absoluut. En dat kan ja, de liefde op de werkvloer ook alleen maar doen boomen, denk ik. Dus ik ken een aantal mensen die daar ontzettend blij van gaan worden. Voilà. Ik denk dat we weer heel wat gedeeld hebben, ook weer heel wat geleerd hebben.
Absoluut.
Van al onze gesprekspartners. En Infoflash, dit was zeker niet onze laatste episode. Hè? We gaan vloeiend en vlijtig verder, is het niet?
Ja hoor, na de zomerstop ziet u ons terug, hoort u ons terug voor de Try a Different Angle podcast. Er staan weer al heel wat pareltjes voor jullie klaar na de zomerstop.
Voilà, ik geef jou nog even mee. Denk je, tja, maar bij ons bedrijf moeten die dames ook eens langskomen? Laat het ons vooral weten. Mail kim@triangle.be of griet@triangle.be of zet het ergens als een comment onder een van onze posts. Want wij gaan heel graag in gesprek met elke organisatie die zijn best doet om hun mensen centraal te zetten. Moet je daarom een succesverhaal kunnen schrijven? Nee hoor, we kunnen heel veel leren van elke stap die je zet, een geslaagde stap of een minder geslaagde stap. We willen heel graag ook van jou kunnen leren.
En vind je een half uur podcast lang om naar te luisteren? Vind jij in jouw drukke agenda alleen maar kleinere gaatjes? Dan is er ook nog onze SOS Werkgeluk shorties. Die kan je gewoon beluisteren, ook weer via podcastkanalen of op YouTube bekijken, want die zijn met beeld. En daar beantwoorden we telkens een concrete, praktische vraag vanuit ons publiek, vanuit de bedrijven, vanuit jullie, rond werkgeluk. En hetzelfde principe geldt daar. Heb je een vraag voor ons die je toch eens wil behandeld zien, stuur ze ons door en we maken er werk van.
Wat denk je, Kim? Schieten we rap in een professionele outfit en zullen we nog een paar shorties opnemen zo dadelijk?
Goed plan. Heel graag tot de volgende aflevering. Joehoe!